Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Vanuit een druilerige RTL Nieuws podcast studio in Hilversum. De herfst is echt begonnen, mensen. Is dit de Bright Podcast van woensdag 29 september. Mijn naam is Marijn en ondanks dat de anderhalve meter samenleving verleden tijd is, zitten we op grote afstand. Toch, Floris?
Ja.
Erwin.
Hey.
En zit Tony ook op grote afstand in Oost?
Yo.
In deze aflevering alles over de megaboete die Samsung heeft gekregen vanwege illegale prijsafspraken. De jaarlijkse uitpakparty van Amazon, inclusief een robot die heel je leven vastlegt. En gamen via Netflix. We gaan beginnen! Samsung heeft een flinke tik op de vingers gekregen van de autoriteit Consumentenmarkt, de ACM in het kort. Samsung blijkt namelijk tussen 2013 en 2018 illegale prijsafspraken te hebben gemaakt met 7 verkopers van elektronica. En daardoor bleven de prijzen van televisies kunstmatig hoog. En dat mag niet, toch Erwin?
Nee, dat mag zeker niet. Nee, en Samsung krijgt daar een boete voor van 40 miljoen euro... Nou, is dat voor Samsung Benelux geen genadeklap, schat ik zo in. Maar nou ja, voor Nederlands begrippen is dat best wel een hoge boete, hoor. Het is een van de hoogste die de ACM ooit heeft opgelegd.
En wat hebben ze gedaan?
Ja, nou ja, precies. De reden is de actieve rol die Samsung jarenlang heeft gespeeld in het hoog houden van de winkelprijzen van televisies. We kennen het principe van een adviesprijs, hè? Een suggested retail price, volgens mij in het Engels zelfs, maar goed, adviesprijs. Dat is de prijs die een fabrikant meegeeft eigenlijk aan de detailhandel, aan de winkeliers. Nou, dat is ook prima, dat mag ook. Alleen, ja, een winkelier mag dan op zijn beurt van die adviesprijs afwijken. En ja, met waarschijnlijk als gevolg dat hij dan zelf minder marge pakt op dat product. Maar goed, ja, dat mag hij weten.
Nou, dan meer verkopen, toch?
Ja, wellicht wel. Maar goed, zo werkt dat dus al jaren. En dat zorgt dus voor concurrentie. En dat is weer fijn voor ons.
Ja, maar wat Samsung dus deed, is zelf actief de prijs hoog houden door contact op te nemen met allerlei verkopers en winkelpartijen. En als een verkoper een tv toch voor een lagere prijs verkocht, dan kwamen natuurlijk concurrenten van die verkoper bij Samsung zeuren. En dan nam Samsung weer contact op met die ene verkoper van hey, wat ben jij aan het doen? Pas die prijs eens aan.
En dan luisterden ze daarnaar.
Ja, Samsung is zo'n grote partij. Daar luister je wel naar als winkel... Als winkelier, zeg maar. Dus ja, zo werden steeds weer die prijzen aangepast.
Ja, hey, dit is dus verboden, dat actief bemoeien met het prijsbeleid van een winkelier. Nou, ik heb dat rapportje van de ACM even doorgelezen. En dat is echt wel heel boeiend om te lezen, hè? Want je kan gewoon mailtjes en appjes meelezen tussen Samsung en die verkopers. Laten we er een paar voorlezen. Hebben jullie een goed toneelstukje voorbereid, jongens? Tony?
Ja, dat is wel opvallend, hè? Ja, dat je hele gesprekken ziet voorbij komen. Hoe kan dat nou eigenlijk trouwens? Hè? De ACM die heeft die berichten in handen gekregen door apparaten te bekijken tijdens bedrijfsbezoeken. Er staat niet een inval. Dat is natuurlijk spannender. Van loeien en sirenes en we nemen alles in beslag. Dat lijkt er dan niet op te zijn. Maar welke bedrijven dat zijn is ook niet duidelijk. Maar je krijgt wel een heel mooi inkijkje in hoe dat ging.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat de ACM naar binnen komt met van die hesjes aan en die zegt, ja. Oké, iedereen nu opstaan, weg achter je computer. Ja. Wij gaan nu kijken wat hier gebeurt.
Ja,
toch?
En alle personeel zoiets. Op straat voor het kantoor.
Ja, in de regen.
Wat zijn ze aan het doen? Mm.
Hey Floris, wat staat er in dat appcontact? Hoe gaat dat dan, dat contact?
Ja, dan heeft de ACM bijvoorbeeld zo'n app-conversatie en Samsung schrijft dan... Verkopers zijn weggehaald trouwens door de RCA, maar verkoper X, die ze, Samsung zegt, verkoper X schakelt vandaag naar 429 euro. Kan jij dit ook volgen? En dan voegt Samsung ook nog toe, ook meer marge met zo'n knipoog smiley emoji. En dan even later laat Samsung weten dat er ook een derde detailhandelaar ook contact mee wordt opgenomen. En die zegt dan, zegt Samsung verkoper Y krijgt uiteraard hetzelfde advies. Dus verkoper X en verkoper Y die krijgen allebei al hetzelfde advies. En Samsung vraagt de eerste detailhandelaar vervolgens, gaat dit lukken? En die verkoper die zegt dan, nou het is aangepast. En zegt Samsung topper, 3 duimpjes. Dus het, ja, echt heel actief. Maar die bijna gemoedelijk contact.
Dus een paar appjes zorgen ervoor dat die prijs dus wordt verhoogd naar die €429 bij 3 detailhandelaars.
Ja.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook contact alleen zo denkt natuurlijk een winkelier. Zo van ja, ik ga mijn prijs niet verhogen als Pietje dat ook niet doet. Nee. En ja, Samsung die kan dat alleen maar klaarspelen als ze ook inderdaad daadwerkelijk al die partijen meekrijgen. En wat is dan natuurlijk een trucje door te zeggen, ja, ik ga dit advies ook aan die en die geven. Ja, nou, ja. En dan gaan ze mee. En zo, maar goed, ja, dat klinkt allemaal best wel gezellig. Maar ja, dat is natuurlijk precies eigenlijk wat er niet aan klopt. Zo zit Samsung eigenlijk elke vorm van natuurlijke concurrentie dwars. Want de wet zegt, ja, je mag alleen een prijsadvies geven. En als een winkel vervolgens onder die prijs gaat zitten, ja, dan moet Samsung eigenlijk een soort zijn schouders ophalen en door. Ja, jammer.
Ja, nou, nog meer voorbeelden?
Ja, ander voorbeeldje is als een verkoper een afbeelding naar Samsung appt. Waaruit blijkt dat een concurrent een bepaalde tv niet aanbiedt voor de prijs die ze samen dan hebben afgesproken, min of meer. Dan reageert een medewerker van Samsung met, ik ga er weer achteraan. Nou, de detailhandelaar die zegt dan graag, dit is echt zonde. Nou, later op de dag stuurt de betrokken accountmanager van Samsung aan zijn collega's het verzoek. Jongens, please urgently advise. €1299. Dus om toch nog eventjes intern ook weer duidelijk te maken. Jongens, we moeten wel zorgen dat we die prijs aan iedereen goed communiceren en controleren. Dat iedereen zich eraan houdt. Hè? Dat gaat er een beetje vanuit.
Het grappige is natuurlijk dat ze wel overal het woord adviesbaar blijven gebruiken.
Ja, dat zal wel bewust zijn hoor, denk ik.
Ja.
Is dat dan bewust hier?
Ja, en let er trouwens wel op, hè, want het gaat hier dan over 7 winkeliers. Dit zijn wel de grote ketens, hè, voor alle duidelijkheid. Dus met deze contacten, dat zijn de partijen die de meeste afzet voor Samsung verzorgen. In dit geval de meeste televisies verkopen. Dus ja, dat zijn wel de usual suspects, denk ik. Want ze hebben daarmee echt ruim de meerderheid van de markt. Bereiken ze hiermee.
Precies. En dit zijn ook de jongens die normaal gesproken bijvoorbeeld wel eens even een gokje kunnen wagen en de boel flink met een of andere stuntprijs in de etalage kunnen zetten. De ACM die heeft ook een aantal voorbeelden, nog een aantal van die voorbeelden, appcontacten, mailcontacten. En nou ja, dan wordt duidelijk dat Samsung, ondanks die toon, toch wel als een soort spin in het web handelt. En dat is volgens de ACM zo overduidelijk, gaat het zo overduidelijk verder dan alleen het geven van zo'n prijsindicatie. En dat het zich ook niet laat foppen door die vriendelijke toon. Want de toon en de actieve houding van Samsung zouden volgens de ACM wijzen op meer dan een vrijblijvend advies. Weet je, dat het toch wel doorschemert, ook al is die toon vriendelijk van, nou ja, weet je, doe dat nou maar, want anders.
Ja, precies. Ja,
wat anders, dan krijg je de volgende keer geen partij of dan, nou ja, dat gaan we moeilijk doen.
Nee, dat zeggen ze natuurlijk nergens.
Nee, maar volgens de ACM is dat wel een duidelijke doorschemering. Ja.
Hey, en dat gaat Samsung dus €40 miljoen kosten, deze praktijken. Tenminste, dat de ACM vindt dat ze die boete moeten gaan betalen. Maar wat als je als consument nou in die 5 jaar tussen 2013 en 2018 een tv van Samsung hebt gekocht? En je hebt te veel betaald dus, mogelijk, krijg je dan je geld terug.
Ja, nou, ik zou het niet op rekenen, maar nee, ja, dus, ja, het zou kunnen. Dus inderdaad dat je te veel hebt betaald. Maar ja, die boete, die 40 miljoen, die komt niet in een grote pot of zo. Die gaat gewoon naar, in dit geval, de staatskas. Want het is een boete. Maar ja, het maakt wel de weg vrij voor rechtszaken. Hè, voor consumentenorganisaties als de Consumentenbond.
Ja. Ik heb vanochtend ook even gebeld met de Consumentenbond. En die hadden ook pas net van die boete gehoord vandaag. En moeten zich dus nog op die zaak beraden. Maar de Consumentenbond zei wel dat het goed zou kunnen dat er zo'n zaak komt. De woordvoerder verwees naar een eerdere vergelijkbare zaak rond beeldbuis-tv's van Philips. Weet
dat
je
was
nog?
Heel lang geleden. Ja.
Heel lang geleden. Die zaak loopt nog steeds.
Oh,
ook
echt?
Daar werd de prijs kunstmatig hoog gehouden, ja. En die zaak is voor de rechter gekomen in 2019. Is dat gebeurd en er moet nog uitspraak worden gedaan. Dus dat kan ontzettend lang slepen. Maar het kan dus wel.
Hoe vet zou het zijn als je gewoon geld nog terugkrijgt van een beeldbuis die je ooit hebt gekocht? Ja. Weet je nog? In 1998 met Matchline. Ja.
Heb jij het bonnetje nog, Marijn? Hey, heb jij het bonnetje nog?
Die beeldbuisclaim. Als je daar op googelt, dan kan je daar informatie op over vinden. En dat gaat inderdaad over Philips TV's van tussen 96 en 2006. Die 10 jaar. Wauw, lang geleden. Nou, het voordeel van deze zaak is dat die in ieder geval een stuk recenter is. En dat er ook best wel veel bewijs lijkt te zijn. De ACM die vindt het zelf al overduidelijk dat hier aan illegale prijsafspraken is gedaan. En ja, dan lijkt de weg vrij voor ook consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond om zo'n gezamenlijke claim namens consumenten in te dienen. Maar dat kan met een hoger beroep, want Samsung gaat natuurlijk in hoger beroep en dergelijke. Kan het ook nog wel even duren voordat het dus zover is, dat zien we in de Philips-zaak. Maar als je zo'n tv van Samsung hebt gekocht de afgelopen jaren, bewaar nog even goed het bonnetje. Want wie weet kun je daar toch nog wel wat geld mee gaan claimen.
Ja, misschien is het ook even een goed moment om die reactie van Samsung even op dit bericht even voor te lezen. Die zeggen schriftelijk tegen ons en RTLZ, we zijn teleurgesteld over het besluit van de ACM. En we vinden dat Samsung Electronics Benelux, zoals het officieel heet, de mededingingsregels in de Nederlandse televisiemarkt niet heeft geschonden, zoals de ACM beweert. En ze zullen dus juridische stappen gaan zetten om het besluit van de ACM inderdaad aan te gaan vechten. Dus dit gaat er wel een staartje krijgen. Hey, en we hebben het nu over televisies dus. Die afspraak maken, dat mag dus niet. Maar we zien toch wel vaker producten die in elke winkel ongeveer hetzelfde kosten. Hè? Van spijkerbroeken van Levi's bijvoorbeeld, tot spullen van Dyson, die ook bijna nooit in de aanbieding zijn. iPhones, nou, die koop je ook in elke winkel ongeveer voor dezelfde prijs. Mag dat dan allemaal wel?
Ja, nou, dat geeft wel te denken inderdaad. Ik heb zelf wel een keer een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van die prijsdalingen die we zo vaak zien bij Samsung. Bij de smartphones van Samsung. Ik vond dat toch best wel een openbaring. Want waar in dit onderzoek van de ACM, daar spreken ze ook expliciet van dat Samsung geen financiële prikkels in de strijd heeft geworpen. Dus zover, zo fout zijn ze niet bezig geweest. Maar goed, bij de smartphones bestaat eigenlijk wel zoiets. Althans, dat heet dan een marketing development fund. En dat is de facto dan marketingbudget dat een fabrikant, Samsung hier, aan een winkelier geeft om de verkoop van een toestel te stimuleren.
Ja.
Dus als jij bijvoorbeeld 10.000 Galaxy's inkoopt, dan krijg jij er van Samsung eigenlijk een bedrag bij. En dat kan echt in de tonnen lopen om dat nieuwe toestel te promoten. Via online campagnes en abris en noem maar op. En social. En Samsung doet dat, want die inkoop door winkeliers, dat is hun belangrijkste verkoopcijfer. Ze hebben natuurlijk ook zelf een webshop en alles, maar die inkoop door de Coolblues en de Bols en noem maar op, dat is hun belangrijkste verkoopcijfer. En dat stimuleren ze eigenlijk met deze funds, met die marketing development funds. Alleen wat er nou in de praktijk gebeurt, en dat is dus de reden waarom die prijzen van Samsung smartphones best wel snel gaan dalen, is die winkeliers. Dan hebben ze dus 50.000 Galaxy's ingekocht. Dat zal niet elke winkelier doen in Nederland. Maar goed, krijg je daar een miljoen aan funds bij, euro. Echt wel serieus geld. Maar goed, zit je wel met die 50.000 Galaxy's. Nou, die verkopen natuurlijk de laatste jaren prima eigenlijk. Maar er zijn ook wel modellen geweest waar dat niet gebeurde. En Battery Gate, kunnen we dat nog met de Galaxy Note. Ja, en dan zit je daar met al die voorraad. En dat is natuurlijk, daar houden winkeliers niet van. En die worden dan zenuwachtig. En die willen dan, die willen er vanaf. Wat gebeurt er dan? In de praktijk zie je dat juist die funds die zijn aangeboden voor marketing worden ingezet door die winkeliers zelf om prijsverlagingen te financieren.
Ja, dus in plaats van een poster bestellen, zeggen ze van nou, doe die poster maar niet. We halen gewoon een paar tientjes van die telefoon af.
Dat ja, want dan raak ik ze kwijt. En dan gebruik ik eigenlijk die funds, ja, om dat verlies wat ik dan leid, op te vangen.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele gekke mechaniek. Dus het is uiteindelijk bedoeld om producten verder in de schijnwerpers te zetten. En uiteindelijk is het dus financiering van prijsverlaging. Iets wat elke fabrikant natuurlijk helemaal niet wil.
Nee. En dit zou, en, ja, bij de tv's zien we dit dus niet. Kennelijk.
Nee, of, nee. Ja. Nou ja, of nee. ACM heeft dat niet boven water kunnen krijgen in elk geval. Nee, maar goed, daar lijkt het dus niet op. En ja, ik heb dat bij Apple ook nog niet helemaal boven water kunnen krijgen. Maar het lijkt er daarop dat ja, de iPhone een dermate gewild product is, met echt al een jarenlange gewoon goede track record. Ja, dat winkeliers ook toch wat minder snel in paniek raken en van voorraden af willen en gaan lopen stunten met prijzen. Apple biedt ook zulke marketing development funds niet aan. En ja, nou ja.
En daarom blijft de prijs van een iPhone dan gelijk. Omdat die winkelier ook zijn marge moet halen. Terwijl een winkelier die Samsung verkoopt, die kan zijn marge goed maken met dat marketing development fund. Dat is,
ja, en bedenk ook niet trouwens hè, dat, kijk, de Apples en Samsungs maken, althans ja, vooral Apple trouwens, die maken gewoon gemiddeld 25% marge of zo'n beetje bij elk product. Die marges zijn voor winkeliers bij lange na niet zo hoog hoor. Dan heb je het echt maar over enkele procenten. Dus ja, daar wil je gewoon natuurlijk niet te veel aan lopen morrelen eigenlijk.
Nou ja, wordt vervolgd zou ik zeggen. We gaan hier nog eens een keer induiken. En ik hoop dat Samsung ook een keer met een uitgebreidere reactie komt hierop of zo. Voor nu, we gaan naar het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. En dit geluid is niet geraden. Snappen jullie dat, jongens?
Ja, wel. Het is wel weer een moeilijke. Ja, het is een ingewikkelde.
Ja, één luisteraar dacht dat het uit Wall-E kwam, de film. Dan zit je wel warm, dus dat is al een hint. We hebben er nog eentje. Het is de op drie na meest voorkomende vogel. Goed, doe ermee wat je wil. Hier komt het geluid nog een keer, zodat je nog een keer kunt raden. Ja, dan wordt het wel iets makkelijker, toch? Ja. Als je denkt te weten wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen met het juiste antwoord verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor kort nieuws dan. Even snel een appje of sms'je lezen als je in de auto, op de fiets of op je e-step zit. Wie van jullie doet dat? Eerlijk zeggen?
Nee, echt niet.
Nope.
Erwin?
Nee,
allemaal brave rikken. Nou, 7 op de 10 Nederlanders kijkt wel gewoon op hun telefoon als ze een berichtje ontvangen terwijl ze op de fiets of de auto zitten. En dan blijken de meeste van die berichten natuurlijk super onbelangrijk te zijn in 84% van de gevallen. Ja, en wat gebeurt er dan wel als je dat doet? Nou, dan ga je slingeren, langzaam rijden, afslagen missen en soms zelfs een ongeluk veroorzaken. Jongeren doen het vaker dan ouderen. Dus namens Bright wil ik jullie toch even waarschuwen. Laat het appje toch even lekker zitten als je in die auto zit. Ja. Kom later wel, toch?
Ja, en ik denk ook misschien de reden dat wij dat allemaal niet doen is omdat wij kennen Koen van Tongeren. Die deed bijvoorbeeld vroeger bij onze Bright Nights deed die camerawerk. En die verschijnt ook vaak op tv om te vertellen over dit onderwerp. Want die heeft zelf op die manier een dodelijk ongeluk veroorzaakt. En daar komt, ja, weet je, daar blijf je de rest van je leven mee zitten. Die kwam van de snelweg af, keek even op zijn telefoon en zat bovenop een andere auto. Ja, weet je. Als je dat eenmaal van iemand persoonlijk hebt gehoord en je ziet wat het met iemand doet, dan denk je van nou, ik heb de telefoon trillen, maar laat maar even. Ik kijk straks wel.
Okay. Ja, het is allemaal, het is gewoon niet belangrijk genoeg, toch?
Nee.
Dat is heel anders. Netflix kondigde afgelopen week tijdens Tudum, moet ik het zo zeggen? Een fan-event. Een sloot aan nieuwe series en films aan. Waaronder de nieuwe seizoenen van Stranger Things, The Witcher, Ozarks, Bridgerton en de nieuwkomers zoals The Sandman en Cowboy Bebop. Hebben jullie er zin in al, jongens?
Nou, het was wel veel, ja. Oh, en weet je trouwens dat ik heb het even moeten opzoeken, want het is iets van Tudum. Waar staat dat voor? Maar dat is dus de verwijzing van Netflix zelf naar hun soundlogo. He, dus als je die, weet je wel, zwart scherm, de rode N, en daar zit zo'n geluidje bij. Tudum, yeah. Nou, dat is tudum. Dat tudum. Is dus tudum.
Dat we die nooit in het hoorspel hebben gehad, dat geluidje. Dat kan
iedereen kent die.
Veel te makkelijk.
Ja, dat, ja, het waren geloof ik 70 series. Of het, ja, 70 series en 28 films.
Ja.
Dus ik denk toch dat er nog 2 zijn gecanceld. Ze kwamen net niet tot 100.
Ja. Heel dat zou echt heel veel, hè? We gaan toch de helft van die dingen ga je toch gewoon missen en nooit zien. En,
nou ja, ja, volgens mij wel. Het is zoveel, zoveel inderdaad. Dat, maar er zit volgens mij, ja, ze hebben gewoon heel veel doelgroepen, denk ik. En er zit voor ieder wel wat wils bij. Want wat, ja, weet je, ik heb gewoon, nou ja, 5, 6, 7 dingen waarvan ik denk, nou, kom maar door. En als dat voor iedereen geldt, dan heb je alweer een paar maanden abonnees.
Ja. Hey, Netflix had nog, meer nieuws. De streamer heeft de eerste game studio overgenomen. Night School Studio. Eerder dit jaar werd bekend dat Netflix naast series en films en documentaires ook games wil gaan aanbieden. Ze testen het ook al in een paar Europese landen op Android. Daar kan je games gratis downloaden. Ze zijn ook reclamevrij. Dat kan gewoon via de Play Store. Vervolgens kan je inloggen op je Netflix-account en kan je dus gamen. Is dat een beetje een oké studio, Night School Studio, Floris? Dat zegt mij niets.
Ja, die hebben de game Oxenfree gemaakt. En dat is denk ik wel een game die bij Netflix past, want het is een beetje een narratieve game. Het is zo'n indie game, sidescroller. En je loopt, volgens mij voor grotendeels, was door een bos. En dan praat je met je vrienden. En dan ontvouwt zich een verhaal. En dat past op zich denk ik wel bij Netflix. Het is geen grote actiegame of zo. Ik denk dat ze het hiermee gaan proberen, ja.
Oké, en Netflix wil met die games natuurlijk nieuwe markten aanboren. Want ook Amazon bijvoorbeeld zet stappen op gamegebied. Maar
ja, Amazon had, ik vind het toch wel spannend inderdaad. Kijk, het zou ook grappig zijn als zij dus niet gaan meedoen met weet ik veel, Google Stadia en alle streamers. En, maar dat ze ook dat ze zich toeleggen op een bepaald genre games. Inderdaad, die meer vertellend, verhalend. Ik ben nou nog weer zo'n game aan het spelen, is al jaren oud hoor, maar van Edith Finch. Toch, Floris, wat is ook weer de volledige titel? Whatever Remained of...
Whatever Remains of Edith Finch, ja.
Dat zou ook echt typisch zo'n Netflix game kunnen zijn. Weet je? Het is heel filmisch, heel verhalend. Het is geen Fortnite, weet je wel, met waar het draait om de lag en mijn god en een soort... reactiesnelheid die je alleen hebt als je 16 bent, weet je wel. Maar ja, dus dat, nou ja, ik zou dat wel, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat ze daar, hoe ze dat gaan doen.
Het zijn vooral casual games die ze nu dus testen in Polen, Italië en Spanje. Daar werkt het gewoon al, heel, heel apart. Open je Netflix, heb je tussen de rijen series en films heb je ineens speelspelletjes. En dat zijn van die spelletjes zoals een kaartspelletje. Natuurlijk een Stranger Things game, maar die hadden ze al. En iets met een balletje wat je in gaatjes moet sturen en zo. Het zijn echte mobiele games. Het zit dan toch misschien meer in de hoek van Apple Arcade-achtige dingen.
Ja, was die game studio hebben gekocht net, dan gaat dat misschien dus wel veranderen nog.
Ja, maar die game wel, ja. Maar ja, het is opvallend dat ze het wel dus gaan aanbieden via de gewone app stores. En vervolgens is jouw Netflix login is een soort van unlocken tot toegang tot die games. En dat kunnen ze natuurlijk loslaten op hele hoop andere dingen. Hè? Dat je Netflix login ineens een hele hoop andere content toegang kan gaan bieden. Dan hebben ze wel iets te pakken misschien.
Korting in Uber Eats.
Zou mooi zijn. Je kan het zo gek niet bedenken natuurlijk, hè. Ze moeten natuurlijk doorgaan. En ja, op zich zijn ze de marktleider.
Hey, en dan moeten we het nog hebben over Amazon. Want die heeft weer een hele sloot aan smart home gadgets aangekondigd. Doen ze ieder jaar, hè, inmiddels. Dat ze echt zeggen van, nou, we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit.
Ja, echt niet normaal.
Normaal, hè? Nee.
De stortvloed.
Goed, dat is het goede woord inderdaad. Een uitschieter is Astro, een robotcamera op wielen voorzien van een slimme assistent, natuurlijk Alexa. En die robot kan dan je huis in de gaten houden, bewoners hulp aanbieden via zijn touchscreen. En de camera in de robot is voorzien van een periscoop, zodat hij ook op ooghoogte zou kunnen filmen. Hij gaat $1000 kosten en verschijnt later dit jaar in de Verenigde Staten. En ik zag dat Vice er al een mooi verhaal over had, toch Floris?
Ja, want die hebben interne documenten in handen waarin staat hoe dit dan allemaal werkt. Wat op zich best wel eng is, want hij houdt echt alles in de gaten wat je doet. Maar vooral dat die robot volgens medewerkers van Amazon zelf nog niet klaar zou zijn voor release. zeggen dat het een vreselijk idee was überhaupt, deze robot. En dat die zo slecht, ja. Iemand noemt het absurdistische nonsens. Dit is een van de medewerkers van Amazon zelf. En een van de bronnen zegt ook dat de robot nog niet goed met trappen om kan gaan. En zichzelf letterlijk van de trap werpt. Als hij bij een trap aankomt.
Dus ongelooflijk.
Nee, hij is
€1000 van de trap af.
Natuurlijk gaat hij niet op een trap. Hij heeft 3 wieltjes. Het is eigenlijk gewoon een variant.
Ook, hij zou terug moeten deinzen eigenlijk. Maar hij schijnt zich er zo vanaf te zoden.
Elke robotstofzuiger weet dat hij moet stoppen bij een trap. En deze dan dus niet.
Maar ik heb hier inmiddels ook een statement van Amazon. Net zoals bij Samsung heeft dit Amazon ook een verklaring afgegeven. Oh. Dat het niet klopt. En dat er 10.000 uren aan testen in heeft gezeten. Met een testgroep. En we gaan het zien. Deed mij denken aan het apparaat wat Erwin ooit heeft getest. Ook zo'n rondrijdend ding met een camera op een stok waarmee je kon videobellen destijds. Oh ja. Echt jaren geleden. En dat was toen een raar ding. Hè? Maar dat is inmiddels natuurlijk met dat werk op afstand helemaal niet zo'n gek idee. Dus een rijdende camera die continu aanstaat, dat wil je niet. Maar een rijdende camera om te videobellen die je achter je aanrijdt. En er zit ook een bakje in, hè? Dus hij kan je ook iets komen brengen. Alleen dat was al kritiek ook van mensen. Hij haalt niet een blikje bier voor je uit de koelkast. Hij kan alleen naar je toe komen rijden. En dan moet je zelf iets in dat bakje hebben gelegd al. Maar voor hulpbehoevende mensen met medicijnen en zo. Hè?
Dat kun je aan je partner vragen, toch? Die dan misschien wel in de buurt van de koelkast staat.
Ah, tuurlijk. Ja. Maar goed. Het is ook eigenlijk geen robot. Het is vooral een rijdende Alexa. Alexa op wielen. En zoveel kan Alexa natuurlijk ook weer niet, hè?
Ik vond het wel opvallend dat dan de Amazon vliegende drone van Ring, de Always Home Cam, dat die dan wel gewoon ook echt uit gaat komen nu, toch? Voor $250. Was er ook zo'n gadget waarvan we dachten van wie gaat er nou een vliegende bewakingscamera in zijn huis?
Dat was een beetje de showstopper vorig jaar. Hè?
Ja, inderdaad, precies.
We hadden echt zoiets van, wat? Ja, een vliegende slimme camera in je huis. Ja, nou ja, aan de andere kant. Ja, dan ben je misschien ook wel met 1 camera klaar.
Ja.
Ja, dan, ja. Ja althans, ik weet niet of die ook deuren kan openen. Maar goed. Nee, daar hebben ze dus inderdaad nu de prijs van bekendgemaakt.
Ja, precies.
$250, geloof ik. Ja, bij deze producten is het wel zo van, daar kan je in Nederland eigenlijk gewoon niet aan gaan komen. En die Astro al helemaal niet. Dat zal een heel klein groepje mensen zijn de komende tijd. Kan ook wel een jaar duren natuurlijk, net zoals met die drone. Maar ook bij die drone geldt, je moet wel bepaalde Ring-apparaten, dat is de beveiligingslijn van Amazon. Die Ring Smart Home Gadgets, die moet je eigenlijk al hebben, lijkt het, om het goed met elkaar samen te werken. En als je die niet hebt, dan kan je die überhaupt niet gaan kopen.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Nou ja, er waren nog een paar dingen. Een Amazon Glow, een videotelefoon voor kinderen. Hey Disney, een Echo Speaker met Mickey Mouse oren. Wat er gewoon Alexa is, maar dan met Disney stemmetjes erin, geloof ik. En ja. Amazon heeft zijn eerste slimme thermostaat voor slechts $60 aangekondigd. Zag er wel mooi uit, moet ik zeggen. De hele reeks artikelen die Amazon heeft aangekondigd is te vinden op bright.nl. En ter afsluiting hebben we natuurlijk altijd tips voor je. Alle links naar die tips toe staan in de show notes. En die vind je ook op bright.nl. Erwin, begin jij maar eens met jouw tip van deze week.
Ja, ik heb er anderhalf, denk ik. Foundation is begonnen op Apple TV+. Ja, natuurlijk een science fiction serie naar werk van Isaac Asimov. Eigenlijk een heel ambitieus project. Hè? Ook dat verhaal, ook die boeken. Dat is een verhaal wat al 1000 jaar beslaat. En hoe krijg je dat in godsnaam nou samengevat? Ik was lang blij dat het geen film is geworden. Waar het dan in 2,5 uur moet worden gepropt. Het is gewoon een serie. Maar goed, het is begonnen. Heel erg naar uitgekeken. Want het is zo'n werk wat heel, heel invloedrijk is geweest. Ook op dingen als Star Wars en noem alles maar op. En ik weet ik denk dat ze moeten nog een beetje loskomen. Het is nog niet helemaal juf en het. Het is nog.
Maar dit is een tiprubriek, hè, Erwin?
Ja, nee, ja. Dus daarom die andere halve. Maar goed, nog even over Foundation. Ik had het er met Floris ook over van de week. En die zei wel terecht van als je die eerste afleveringen van Game of Thrones terugkijkt, daar lusten de honden ook geen brood van. Ja, nou ja, maar in ieder geval, om het dus nog een beetje goed te maken. Aanstaande vrijdag eentje die me wel opviel op Netflix. Een film, The Guilty, met Jake Gyllenhaal. En ik had die trailer gezien. Ik dacht van, nou, dit kan misschien wel eens de eerste film worden van Netflix. Die, dit wil make the cut, zoals u dat dan zegt.
Die
wel
over?
Goed, die wel goed is. Hij is een 911 operator. En krijgt een soort vaag telefoontje. En dan hij wordt er helemaal in op meegezogen. Gaat er een soort zelf achteraan. Probeert wel de autoriteiten uiteraard in te schakelen. Maar die zeggen heel ja, we hebben niet genoeg informatie. Dan gaat hij helemaal zelf. En nou, en vandaar echt een thriller. Thriller, ja.
Oké. Okay.
Ben benieuwd.
Ik heb een hele korte tip en ik weet niet of dit een tip is die veel luisteraars nog niet kennen, maar ik heb het nog niet zo heel vaak gebruikt. Maar het kan dus heel makkelijk geld terugvragen voor apps die niet bevallen. Dat kan zowel bij de Play Store als bij de App Store. Gewoon even opzoeken hoe dat moet. Is zo gebeurd. Dus als je een keer een app ziet waarvan je denkt van, ah, het is net te duur, ik weet niet of het echt een app is die ik ga gebruiken, schaf hem gerust aan. Binnen 48 uur kan je geld terugvragen. Ik dacht, misschien een praktische tip voor iedereen. Dan kan je wat makkelijker apps proberen.
En even heel kort, hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou ja, je hebt een speciaal op je Apple-account of bij je Google-account kan je gewoon naar je aankopen toe gaan. En dan kan je aangeven, ik wil graag mijn geld terug hebben. En moet je vaak een reden opgeven waarom je je geld wil terug hebben. En dan hoor je binnen 24 uur of je je geld ook echt daadwerkelijk terugkrijgt.
Ja, past niet.
En in de meeste gevallen is dat dus wel gewoon zo. Dus,
ben je die app dan kwijt?
Nou ja, dat ben ik dus aan het afwachten. Ik heb mijn geld nog niet terug gehad. Ik heb wel. Ik moest een appje testen. Het was de Phobia app. Of Phobis app. Waar je kan checken of je. Daar kan je leren om te gaan met spinnen. Als je een spinnenfobie hebt. Nou, die kostte $5. €5. Nou ja, die heb ik even getest. Ik heb helemaal geen spinnenfobie. En toen dacht ik, ik kwam niet verder dan level 1 als je die betaalde. Dus toen heb ik toch maar die €5 even betaald. En die heb ik daarna weer teruggevraagd. En die heb ik gewoon weer teruggekregen. En de app staat nog steeds op mijn telefoon inderdaad. Dus
met alle features ontsloten.
Ja, ontsloten ook. Maar bij deze app hoef je ook geen account te maken. Dus ik denk dat als het aan een account gelinkt is, dat ze het dan makkelijker kunnen afsluiten. Maar ik kan nu gewoon nog naar level 9. Ik laat het even zien via de webcam, zodat jullie kunnen kijken. Hmm. Dus ik kan de engste spin kan ik gewoon nog steeds bekijken in deze app. Maar goed, geld terugvragen voor apps kan eigenlijk heel makkelijk. Dat is de tip. Tony.
Ja, ik heb iets gekeken bij de publieke omroep.
Ja. Nee.
Ja,
wat? Schande.
Toch
wel. Ga weg.
Ik kijk bijna
weg
nooit
deze
televisie,
nu.
Behalve dan live voetbal. Maar ik heb toch eventjes afgestemd op Anna's Brains. Is een serie van onze oud-collega Anna Gimbrère.
Oh, dat snap
die voor
ik
ons
wel.
Ook hele mooie video's maakte, uitlegvideo's over wetenschap. Ga die vooral nog kijken, want al die video's zijn eigenlijk tijdloos. En die maakt nu een programma voor de VPRO. Samen met een team van uitvinders en wetenschappers gaan ze dan in op een aantal technische vragen van bekende Nederlanders. En in de vorige aflevering die ik heb gezien, maakten ze een zelfrijdende fiets.
Kijk.
Ja, dat is voor ons Nederlanders wel leuk natuurlijk. En vooral als je bedenkt dat het ooit een heel populaire 1 april grap was van Google. De zelfrijdende fiets in Amsterdam. Ja. En ik zal niet te veel verklappen, maar ze hebben er toch wel redelijk wat voor elkaar gekregen hoor. Met
zijwieltjes of niet?
Ik ga er niks over zeggen, anders geef ik het wel weg. Okay, dat is inderdaad de discussie. Dat is de discussie inderdaad van hoeveel wielen moet hij dan hebben? En waarom heeft een fiets eigenlijk maar 2 wielen? Was het niet veel meer handiger geweest als we allemaal op 3 wielen reden? Maar wel leuk hoor. Ik vind het, Anna doet het weer fantastisch. En het is echt, kijkt heel makkelijk weg. Het is echt ook wel een programma wat je samen met kinderen kan kijken. Of met de hele familie.
Ja, en er zitten BN'ers in, dus het is sowieso een goed format. Toch?
Nou ja, ik heb trouwens, als wij, we hebben vorig jaar met corona hebben toen wat budget moeten inleveren. En daardoor afscheid moeten nemen van een aantal freelancers. Op het moment dat dat weer enigszins wordt hersteld, is hij een van de eerste die we gaan bellen.
Anna, we wachten op je. Oké, Floris, jouw tip hebben we nog te goed.
Ja, ik heb een game. En dat is Kena Bridge of Spirits. En het is een prachtige game voor de PS4, PS5 en PC. Ik speel hem op de PS5. En het is echt zo'n game die eruit ziet als een animatiefilm met heel mooi licht en mooie bewegingen. En bijna elk level ziet eruit als een scène van een film. Mooi gecomposeerd, de achtergronden. De omgevingen zien er een beetje Japans oosters uit. Prachtige natuur. En het, in de game speel je Kena. En het is een meisje dat geesten na het hiernamaals moet begeleiden. En dat klinkt een beetje luguber. Maar er komen hele kleine schattige wezentjes bij kijken. Zwarte pluizen bolletjes. En die helpen je met, het, met die quest. En het is de eerste game van een kleine studio, Ember Lab. Die maakte eerder animatiefilms en reclames en zo. En dat is te merken. Want de animaties en de look van de hele game is echt heel mooi.
Ja.
Het is verder geen baanbrekende gameplay. Ze doen niet echt nieuwe dingen. Het is gewoon heel mooi. Je doet handelingen. Bijvoorbeeld als je zo'n geest dan begeleidt, dan verandert een omgeving van zwart en geblakerd, een beetje verrot, naar in één klap, naar weer heel mooi, prachtige natuur met allemaal planten. En de manier waarop dat gebeurt is gewoon bijna een animatiefilm. Dat had vroeger al niet gekund en dat is heel mooi. Hij duurt een uurtje of 10. Leuk avontuur voor tussendoor en met €40 is het ook wat goedkoper dan een hele grote uitgebreide game.
Dankjewel, Floris. We zitten er alweer doorheen voor deze week. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen, hè? Want wij zijn altijd benieuwd naar hoe jullie het vinden om naar ons te luisteren. Mail gerust naar podcast@bright.nl. En zoek ons natuurlijk op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en zelfs op Discord. Tot volgende week.
Yo.
Doei.
Bye.